Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üsgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
Zin in sfeer en gezelligheid? Kom naar Brasserie Hardewold. Iedere dag open vanaf 9 uur. Voor koffie, lunch, diner of gewoon een lekker drankje. De perfecte stop naar je wandeling, je fietstocht of een van de activiteiten bij Hardewold Golf en Events. Iets te vieren? Van verjaardagen tot bedrijfsfeesten. Bij Brasserie Hardewold krijgt elke gelegenheid net dat beetje extra. Brasserie Hardewold, daar gebeurt het. Kom gezellig langs.
In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. And the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see. No potato juice,
Cause the planners down in Santa's all say no, no, no. The politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. She smells just like a percolator. Her perfume was made right on the grill. Why, they could percolate the ocean in Brazil. And when their ham and eggs need savor, coffee ketchup gives them flavor. Coffee pickles way outsell the dill. Why, they put coffee in the coffee in Brazil. No tea, no tomato juice, you'll see. No potato juice. The planters down in Santa's all say no, no, no. So you'll add to the local color, serving coffee with a cruller. Dunkin' doesn't take a lot of skill. They've got an awful lot of coffee, an awful lot of coffee. Man, they got a gang of coffee in Brazil.
Dit is Hoor jij wat ik hoor? Een programma over horen in de breedste zin van het woord. Presentatie Paula Heijnen.
Ja, welkom bij Hoor jij wat ik hoor? Ik ga een man interviewen dit keer, die ik vorig jaar in het najaar ontmoet heb. Ik liep buiten in het donker en ik kwam van de winkel en er liep een meneer vlak voor mij. En op de een of andere manier raakten we in gesprek. En toen bleek dat deze meneer alles wist over koffie. En toen heb ik gezegd van, oh, ik hoor hier een heel mooi radioprogramma aankomen. Mag ik jou een keer interviewen? En toen zei hij, ja, dat wil ik wel. Dat is Ricardo de Klerk. Welkom, Ricardo.
Ja, dank u wel. Bedankt voor de uitnodiging dat ik hier vanmiddag mag zijn.
Leuk dat je ook wilde komen. Mijn eerste vraag in dit programma, en ik heb al begrepen dat jij weet dat die vraag eraan komt, is, hoor jij wat ik hoor?
Jawel, ik hoor namelijk de naam van mijn bedrijf en dat is Symphony. Want Symphony klinkt als muziek in de oren.
En daarom past hij heel mooi bij de titel van mijn programma. Wat leuk. Ricardo, even helemaal terug naar vroeger. Wat voor een jongen was jij?
Ja, ik was heel leergierig. Ik heb heel lang op school gezeten. En dan niet omdat ik ben blijven zitten, maar omdat ik gewoon interessant vond om te leren. En dat heb ik nu nog. Vandaar ook een passie in koffie. Want ja, je probeert overal wat informatie te vergaren. Maar ik heb ook geleerd dat ik ook veel weet, weinig van veel weet. In plaats van dat je veel van weinig weet. Mm-hmm. Want dat kan natuurlijk ook. Ja. Dus mijn interessegebied is heel breed.
Wat leuk dus, dan.
Ja.
En dat had je als jongen ook al dus op school?
Ja, ja, dat klopt.
En als je dan moest kiezen, wist je dan wel hoe je moest kiezen?
Dat was heel leuk. We hadden allemaal van die blaadjes die je op de lagere school kreeg. Ik weet niet of dat nog bestaat. Hadden we de okkie, de jippo en de taptoe. Nou, daar was ik op geabonneerd. En er stonden allemaal hele leuke wetenswaardigheden in. Dus over natuur, over biologie, over techniek. En ja, daar ben ik eigenlijk door geraakt. Ik was 's ochtends altijd vroeg mijn bed uit. En dan voor het weekend werd hij verstrekt. En dan op zaterdagmorgen vroeg, dan had ik het hele blad dan uit.
Ja.
Ja, en dan had ik aan opa en oma weer wat te vertellen, waar ik allemaal weer voor wijsheden op had gedaan.
En dan vertelde je dat ook graag.
Ja, zeker.
Kon jij dan ook snel lezen?
Heb je dat vroeg geleerd?
Ja. Ik heb lezen, dat kan ik wel goed. En ik kan ook vrij snel kan ik lezen. Mm-hmm. We kregen vroeger natuurlijk op school ook nog dat je leesvaardigheid kreeg. Dus stukjes uit een boek lezen. Dat is me altijd goed afgegaan. Wat ik ook had, en dat heb ik veel plezier van gehad, een soort fotografisch geheugen.
Oh, wauw.
Ja. Maar helaas ben ik dat kwijtgeraakt.
Weet je ook waardoor?
Nee, ik heb geen flauw idee. Want het mooie ervan was, mijn medeleerlingen, vooral op het middelbaar onderwijs, die kwamen naar mij toe. Die wilden altijd mijn aantekeningen hebben, want die kon ik heel mooi schrijven. Ook mijn medeleerlingen, die kwamen vragen van, oh, Ricardo, weet jij hoe dat en dat in elkaar zit? En dat had dan vaak met biologie te maken. Want ik las gewoon een hoofdstuk van biologie en dat zat gewoon chronologisch in mijn hoofd.
Ja.
En dan kon ik ook zeggen van je moet even naar dat hoofdstuk op die en die pagina, daar kun je het teruglezen.
Zo, ja. Oh, ongelooflijk.
Ja.
Maar dat ben je kwijtgeraakt, zeg je. En ja, dat mis je dus wel?
Nou, nee. Het is toch weer anders. Ik ben blij dat ik veel stof op kan nemen gewoon met lezen. En mocht ik het kwijtraken, lees ik het toch nog een keer.
Dat is tegenwoordig natuurlijk wel. Dat was vroeger iets moeilijker. Maar tegenwoordig kunnen we natuurlijk alles opzoeken. Op internet is alles te vinden. Ja. We hoeven niet speciaal naar de bibliotheek.
Nee.
Je kunt het allemaal nu gewoon vinden.
Ja.
Dat scheelt wel. En je zei net al middelbare school. Wat ben jij na de middelbare school gaan doen?
Ik wilde eigenlijk... Ik heb een B-pakket gehad. Dat wil zeggen exact pakket. Want ik wilde graag arts worden.
Oh.
En vroeger als klein jongetje werd gevraagd, wat wil je worden? En toen zeg ik, ik wil worden als dokter Wint. En dokter Wint, waarom wilde ik worden als dokter Wint? Die reed in een DAFje. En dat vond ik mooi. Ja, en toen wilde ik dokter worden. Maar dat was niet helemaal de motivatie ervan, want ik wilde altijd toch mensen helpen. Dat was het. Je zag hier en daar nog wel wat mensen die ziek waren. En dan denk ik, misschien kan ik mijn steentje bijdragen.
Ja.
Ik ben ik heb eerst HAVO gedaan, want dat was wat makkelijker voor mij. Toen ben ik naar het VWO gegaan en toen ben ik ingeschreven in Utrecht op de Universiteit voor Geneeskunde. Alleen helaas, ik werd uitgeloot.
Ja.
En toen in de jaren 80 was het nog niet zo voor de hand liggend dat men zei, ik sla een jaartje over en volgend jaar probeer ik het weer.
Mm-hmm.
Dat heb ik niet gedaan. En toen ben ik iets totaal anders gaan doen. Want ik had natuurlijk wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie om natuurlijk arts te kunnen worden.
Ja, ja.
Maar toen ben ik naar de HAO gegaan.
Het is totaal anders, want je had geen economie in je pakket.
Juist, geen economie, 0,0. Maar dat viel eigenlijk ook wel mee achteraf. Want zeg maar, mijn vader en mijn moeder die komen uit de handel vandaan. Mijn moeder detailhandelszaken gehad. Okay. Mijn vader altijd hoofdvertegenwoordiger. Ook mijn ooms, ook met de handel natuurlijk. Mijn neefjes stroomden ook die kant uit. Dus het lag ook wel voor de hand dat ik iets in de handel ging doen.
Dat je toch ondernemer ging worden. Ja. Ja. Was jouw vader dan ook echt ondernemer?
Mijn vader was echt een kei. Die was ook echt ondernemer.
Ja.
Echt ondernemend ook. Die man die had zoveel kennis over handel.
Mm-hmm.
Dat is echt om door een ringetje heen te halen. De tijden waren ook heel anders. Hè? Het vertegenwoordigersvak wat mijn vader deed. Dat ging toen bij grote grossiers. Hè?
Ja.
Kwamen ze bij elkaar, werd veel gerookt. Tegenwoordig
ook
niet
nog,
meer.
Ja.
Maar dan zaten ze in een klein hokje te wachten of offerte dagen. Tot ze geroepen werden om hun spulletjes aan de man te kunnen brengen.
Ja. Ja.
Nou, dat was heel gezellig. En mijn vader reisde het hele land door. En ook voor een groot Amerikaans bedrijf heeft hij gewerkt. Met natuurlijk wat buitenlandse reisjes erbij en premiums die hij kon krijgen. Dus dat was een hele enerverende tijd toen.
Ja, mooi dan. Maar hij had niet echt een eigen bedrijf dus. Hij was in dienst van, maar dan wel in de handel. Klopt
dat dan? Wel in de handel.
Ja, okay.
En later zijn we dus, mijn moeder die is begonnen met detailhandelszaken. En toen zijn we eigenlijk, ook mijn vader natuurlijk, eigen bedrijven ingestroomd.
Daar gaan we straks in het tweede uur over hebben. Want ik wil even nog een andere vraag, dit is namelijk ook heel lang geleden, denk ik, die vraag die ik ga stellen. En dan gaan we straks hebben over dat familiebedrijf van jullie. Weet jij nog wanneer jij je eerste kop koffie hebt gedronken?
Ja, dat kan ik wel. Nou, dat is een hele tijd geleden. En ik denk dat ik een jaar of 12 was.
Zo jong al, oké.
Okay. Ja, want wat was toen de tijd? Toen was heel normaal dat je koffie leerde drinken. Nou, en bij opa en oma, dan kwam de familie altijd bij elkaar. Mijn vader, mijn moeder, mijn oom, mijn tante en de kleinkinderen natuurlijk, dus wij. En toen was het van, ja, je moet koffie gaan drinken. Want later als je groot bent, dan is het eigenlijk heel gewoon dat je een kopje koffie mee kan drinken. Nou, de eerste kopje koffie was niet lekker hoor.
Ik wou zeggen, hoe vond je dat?
Nee, dat was bitter en nee, dat smaakte niet.
Zat er wel suiker in en zo? En,
ja, om het toch een beetje draaglijk te maken. Want
ja. En hoe drink jij je koffie nu dan?
Helemaal zwart.
Dus je bent helemaal af van de suiker en zo?
Ja, die suiker werd ik te dik van. Dan krijg je zoveel suiker. Dus toen heb ik het met kanderelletjes geprobeerd. Maar dat was het ook niet. En ja, toen is het melk geworden. En wat er natuurlijk in zat, denk ik, nou moet ik dat ook maar afbouwen. Want ik had een paar keer een melkcupje gehad die niet zo vers meer was. Mm. En dat smaakt dan ook niet in de koffie. Dus.
Nee, dus je bent het zwart gaan drinken dan.
Ja.
En je bent het op een gegeven moment ook gaan waarderen dus.
Ja, zeker.
Maar dat zeggen ze vaak bij koffie wel, hè? Dat je het moet leren drinken.
Ja.
En wanneer drink jij nu koffie, zo op een gewone doordeweekse dag?
Ik begin 's ochtends om 1:05 al. Ja, dan,
heel vroeg?
Ja, heel vroeg. Okay. Dan hebben we ontbijt, dan hebben we een kopje koffie. En tegen die tijd dat we klaar zijn, dan is het zeg maar zo'n 7:30, 7:45. Dan gaan we de deur uit, dan neem ik een kopje koffie. Kom ik op de zaak, start ik de boel op, neem ik ook een kopje koffie. Nou, en dat loopt eigenlijk zo'n beetje de dag door. Dus ja, ik wil nou niet zeggen, ik drink 5 kopjes, want het zijn er echt wel meer.
Het zijn er meer zelfs.
Ja, ik heb zelfs hier net een lekker kopje koffie gekregen.
Ja, maar die koffie komt geloof ik ook bij jou vandaan, hè?
Dat is zo, ja.
Hier in de studio gebruiken ze de koffie van jouw bedrijf, heb ik begrepen. Want dat was ook een van de redenen ook, dat ik dacht van wat leuk. Jij vertelde toen, vorig jaar in het najaar, dat we elkaar voor het eerst ontmoetten, dat jij de koffie levert aan de studio van de lokale omroep.
Ja.
En toen had ik echt van, hé, dit is grappig, hoe het zo kan lopen. We gaan eens even weer luisteren naar muziek. Het allereerste nummer wat we net gehoord hebben, was van Frank Sinatra, de Koffiesong. We gaan nu weer luisteren naar de Koffiesong, maar deze is van Bob Blaho Music. Een hele andere manier van muziek maken, maar dan wel over de koffie.
Well, let me tell you a story about coffee and me. We've been living together in perfect harmony. Aroma's so sweet and the flavor so nice. I really love coffee with hazelnut syrup on ice. Yeah, I like it hot and I like it cold. Drinking coffee never gets old. Coffee in the morning, coffee at night. Drinking coffee anytime just feels so right. Caffè, mocha, latte, frappe, java, joe, espresso. Cold brew, French press, frozen blend, cappuccino. Hazelnut, French vanilla, Hershey's caramel macchiato. Yeah, I like it hot and I like it cold. Drinking coffee never gets old. Coffee in the morning, coffee at night. Drinking coffee anytime just feels so right. Coffee with cream or coffee with milk. Skim whole, half and half or even silk. Light roast, dark roast, medium roast. Anything but decaf, even blended or a half-calf roast. Yeah, I like it hot and I like it cold. Drinking coffee never gets old. Never gets old. Coffee in the morning and coffee at night. Drinking coffee anytime just feels so right. I like it hot and I
is Hoor jij wat ik hoor met Paula Heijnen.
Nou, je hoorde net al, koffie in de morning. En koffie eigenlijk de hele dag door dan, hè? Ja. Kunnen we drinken. Dat doe jij in ieder geval. En je vertelde net even tijdens de muziek over dat koffiezetten vroeger. Kun je dat stukje even vertellen over hoe werd er vroeger koffie gezet? Want voor de jonge generatie, die weten dat waarschijnlijk helemaal niet.
Nou, dat was heel interessant. Want u vroeg net aan mij, wanneer was je eerste kopje koffie? En dat kwam eigenlijk ook door dat koffiezetten. Want we kwamen opa en oma en die hadden dan een soort grote kan. Daar stond een plastic filtertje op, waar een papieren filtertje inging. In handel vaak filtertje nummer 4. Nou, daar deden we een aantal scheppen koffie deden erin. Daarna stond een ketel te pruttelen met heet water. En dan schonken we dat op. Dus dat was iedere keer totdat het filtertje helemaal vol zat. Hè, want het liep natuurlijk, moest doorsijpelen. En dan deed je helemaal vol. En dan zag je zo het waterniveau naar beneden. En dat, de koffie kwam dan in die pot terecht. Dat was ook een gezonde manier van koffie zetten. Omdat de vetten van de koffie eruit gefilterd werden.
Die blijven dan in de filter hangen?
Ja, die blijven in de filter hangen. En drink je te veel van die vetten, dan krijg je ook een verhoogd cholesterol. En nu heb je tegenwoordig veel bonenapparatuur. Die bonenapparatuur hebben permanent filters en die laten veel van die vetten door. Dus eigenlijk was die koffie die met de hand gezet werd vroeger, was ook een beetje gezonder voor de bloedsomloop.
Ja, oké. Dus eigenlijk moeten we daar weer mee naar terug.
Nou, er zijn wel andere dingen. Kijk, de koffie heeft natuurlijk ook wat doorgemaakt.
Mm-hmm.
En wat er bijvoorbeeld bestaat, dat zijn Senseo-pads.
Mm-hmm.
En die Senseo-pads die zitten ook in papier verpakt. Dus mensen die Senseo gebruiken, daar wordt ook de koffie van gefilterd.
Oké, hetzelfde idee.
Ja. Ja, wij doen veel in instant koffie. En instant koffie is ook cholesterolvrij.
Dus dat scheelt ook, oké. Okay. Ja. Dus die mogen we wel veilig drinken.
Ja.
Je begon net al in het eerste stukje te vertellen over jullie familiebedrijf. Want jullie zijn samen met de koffie begonnen. Ja. Kun je vertellen hoe dat in het begin is gegaan? Over welk jaar hebben we het?
We hebben het over 1993, 1994.
En toen zijn jullie ook naar Zeewolde komen wonen, begreep ik?
Ja,
oké. Okay, dus
klopt.
Dat is een beetje tegelijk opgegaan.
Ja, dat is gelijk.
Hoe is het begonnen bij jullie?
Nou, hartstikke leuk, want hoe het begonnen is. We zaten al in de handel. Hè? Ja. Mijn vader, was natuurlijk al bekend. Mijn moeder natuurlijk bekend. Mijn broer en ik die kwamen van school af. En toen hebben we gezegd, wat willen we gaan doen? Willen we de detailhandel in? Of, want je had natuurlijk veel met consumentisme te maken. Dat veranderde natuurlijk in de tijd. Of gaan we richting de bedrijven? Mijn moeder die zat meer in de detailhandel. Mijn vader die ging meer naar de grote bedrijven toe. En toen zei hij, dat is wel leuk. En de anekdote die daaraan hangt, is hoe kom je nou in die koffie?
Ja.
Nou, die koffie dat is eigenlijk via een advertentie in de Telegraaf begonnen.
Hè?
Mijn vader die las in de Telegraaf dat er verkopers gezocht werden voor een koffiesysteem. En daarvoor moesten mijn ouders toen naar België. Want daar zat het bedrijf. Die zocht distributeurs in Nederland. Mm. Nou, we hebben in die goede tijd waren er 13 distributeurs die dat koffiemerk van ons ook verkochten in Nederland. Zo is het gegaan. En die man die advertentie gezet had, die zei ook van als jullie kunnen vinden waar wij zitten in België, dan kunnen jullie ook klanten vinden om koffieapparatuur aan te verkopen.
Oké.
Okay. Ja. Dus dat was dat was wel een goede opmerking. Want er waren ook mensen die hadden wel interesse natuurlijk om ook dealer te worden in koffiesystemen. Die konden de weg niet vinden.
Die weg werd aangereikt aan jullie?
We vonden de weg dus naar dat bedrijf toe.
Mm-hmm.
En velen die konden het hele bedrijf niet vinden.
Nee,
dus
daarom, oké.
Ja, dus als je wat aan potentiële verkoop doet, dan moet je ook weten natuurlijk hoe je een beetje klanten kan vinden.
Ja.
En de directeur van dat bedrijf die vond het een pre. Als je bij hem op zijn bedrijf kwam en je had dat zelfstandig gevonden, dan zei hij, kijk, dat is een distributeur die de wegen weet te vinden.
Die kan zijn eigen weg daarin gaan.
Ja.
En toen zijn jullie ook gestart in 1993.
Het is net een beetje tussen 93 en 94 in.
Oké, en waar zijn jullie begonnen? Want dat was niet meteen in Zeewolde.
Nee, we zijn begonnen in Ermelo. Ja. Want we hadden bedrijfsruimte nodig. Inmiddels wonen wij hier in Zeewolde. Maar ja, probeer dan maar eens een plek te vinden waar je met een bedrijf kan starten.
En toen was ook het hele industrieterrein hier nog niet zo groot.
Nee, dat is inderdaad zo. En toen hebben we ingeschreven bij ondernemerscentrum De Kiel. Maar er was niet direct plaats. Ondernemerscentrum De Kiel was eigenlijk een gebouw wat door de Rijksdienst van IJsselmeerpolders werd gebruikt om Zeewolde op te bouwen. Mm. Dus er zaten ambtenaren en tekenaars die dat Zeewolde allemaal uitgetekend hadden. Die zijn er op een gegeven moment uitgegaan en hebben ze gezegd, we breken het niet af. Maar we maken daar gewoon een ondernemerscentrum van. Mm. Maar ja, er was geen plaats voor ons. Dus we moesten toch elders uitwijken en dat is Ermelo geworden. En wij begonnen net met de koffiemachines, 3 verschillende modellen. En toen hadden we een loods van 300 vierkante meter.
Een beetje groot.
Ja, het was veel te groot. Dus we konden naar elkaar toe schreeuwen, bij wijze van spreken. Ja. En toen zijn we naar Zeewolde gegaan op een gegeven moment, omdat er hier ruimte kwam. En dat was een kleinere ruimte waarbij we een showroom konden beginnen met koffieapparatuur.
En dat is eigenlijk vlakbij hier, waar de studio van de lokale omroep is, hè?
Ja, dat is
eigenlijk
zo.
Eigenlijk zitten die vlak achter dan, waar je bent begonnen dan.
Industrieterrein Schepenveld.
En ik begreep ook van, jullie hebben gezeten dan naast Theo Kerkhoven. Dat was toen de fietsenmaker.
Ja,
dat is en de schaatsenslijper en zo.
Ja, het Stalen Ros was het bedrijf. En een Stalen Ros is een fiets. Dus iedereen wist Theo ook te vinden. Ja. En toen vonden ze meteen ons ook daarnaast.
Jullie zaten daar daarnaast, ja. En wie waren jullie klanten dan in het begin?
De klanten in het begin waarmee we begonnen zijn, dat zijn eigenlijk horecabedrijven geweest. Die affiniteit met de horeca hadden. Dus dat zijn verenigingen, maar ook gewoon cafés, restaurantjes. En hoe kwam dat? Omdat de koffie die toen de tijd geschonken werd in 1994... Mm-hmm. Dat was zeg maar gewoon de vlakke koffie. Dus de koffie gezet, zoals ik al eerder verteld heb, de ouderwetse manier.
Mm-hmm. Opschenken?
Dus, ja, met opschenken. Mm-hmm. En de grootste klant van dat type opschenkkoffie, dat was eigenlijk de Gootsteen. Want dat werd in voren gezet. Een beetje bedrijf die op die manier koffie zette, die had ook niet op de deur staan, de koffie is klaar. Maar daar stond, de koffie is bijna klaar. Want ja, als die al klaar was, dan kon het al, op dat warmhoutplaatje kon het al een paar uurtjes staan.
Ja.
Nou, en wij zijn toen horecabedrijven. Want horecabedrijven, dat zijn eigenlijk bedrijven die zorgen dat je omzet krijgt. En je brengt geen kosten. Als je een bedrijf benadert, dan breng je vaak een kostenpost. Mm-hmm. Want dan kopen ze in en dat wordt opgedronken. Maar horecabedrijf, dan breng je dus winst. Want de koffie, die kunnen ze verkopen. Voor meer dan dat ze natuurlijk inkopen.
Ja. En dat was meteen natuurlijk voor die horeca heel interessant.
Ja, was heel interessant.
En heeft jouw vader dan een rol ingespeeld, omdat hij al vertegenwoordiger was, dat hij dat dan ook goed kon?
Ja, zeker. Mijn vader, die helaas leeft hij niet meer, maar dat was echt de topverkoper in het bedrijf. Die heeft eigenlijk toch het bedrijf opgebouwd. Mm-hmm. Samen met mijn moeder gingen ze pionieren. En ik deed dan zorgen dat de spullen binnenkwamen en dat de administratie gedaan werd. En mijn oudste broer die zorgde dat de pakketjes gemaakt konden worden. Maar mijn vader en moeder gingen pionieren. Mijn vader had natuurlijk die flinke bagage. Mm-hmm. En dan ga je dus horecabedrijven ga je benaderen. En, ja,
hij wist hoe je moest binnenkomen bij een bedrijf. Ja. Horeca is natuurlijk ook een soort bedrijf. Maar dan kom je binnen, hoe doe je dat? Hoe maak je het praatje? Hoe maak je contact met de ander? Dat kon hij natuurlijk als geen ander dan.
Dat is zo. Dus eigenlijk werden de koffiemachines toen als warme broodjes uitgedeeld.
Ja, en het was natuurlijk nieuw. Ja. Het was natuurlijk wel iets wat er nog niet helemaal was.
Dat is zo. De argumenten voor een bedrijf, een horecabedrijf, om dat aan te schaffen, waren zo groot. Mm-hmm. Want nu waren ze dus bezig. Want dan zeiden mensen, ja, maar het is toch veel makkelijker. Maar dan zeiden wij van, ja, maar vergeet niet, je hebt hier een meisje lopen, die moet koffie zetten. Die is daar een tijd mee bezig. Die moet die koffiepot en alles weer schoonspoelen. Je hebt geen koffie op het moment dat je het nodig hebt. Of het staat te lang, dat de mensen het niet lekker vinden. En nu heb je dus koffie met een druk op de knop. Altijd verse koffie. Ja. En je hoeft er niks aan te doen. Ja, eind van de dag even de machine schoonmaken.
Ja. Dat is natuurlijk wel het voordeel. En dat konden jullie natuurlijk aangeven, dat dat de bedoeling is van de nieuwe manier van koffie zetten.
Ja.
We gaan er zo weer verder over praten, Ricardo. We gaan weer luisteren naar de koffiesong. Maar dan weer van iemand anders. Van Jack Botts. Dat is echt weer totaal anders qua melodie en zo. Maar het gaat wel weer over koffie.
She let it on the moon. Took a look at the stars and she said, my oh my, how we've come so far. Sailing on the seas, flowing in the breeze, 'cause she's one who's just free. She talks to butterflies because she knows they don't lie, and then they teach her all the pretty things like to fly like they do. But when she comes back down from her high, they're waiting there to rescue you. But she says reality is overrated, complicated. Oh my god, it's so frustrating. She's caught up in a dream, she's still half asleep. But I find it kinda cute how she keeps a small change in a little back pocket for coffee kinda days. The half-strength skinny flat whites and macchiatinos, cappuccino, soy lattes, zimmo, or coconut milk. What's that? But I'm not too sure. These are the little perks that I adore. And so when she wakes up in the sun and everybody's on the run, she puts on her coffee song. Caught up in a dream is all well and good, but she's got places to be and people to please and songs to sing and books to read and coffee to drink. No time to think, no time to look at pretty things. And she said to me that all negativity makes the world go around. She said that fantasies are the way to go, 'cause nobody knows what you're thinking can tell your soul. She's caught up in a dream, she's still half asleep. But I find it kinda cute how she keeps a small change in a little back pocket with coffee kinda days. Like half-strength skinny flat whites and macchiatinos, cappuccino, soy lattes, a Zimmo, or coconut milk. What's that? But I'm not too sure. But these are the little perks that I adore. And so when she wakes up in the sun and everybody's on the run, she puts on a coffee song.
Hoor jij wat ik hoor? Een programma over horen in de breedste zin van het woord. Iedere zondagavond op LOZ.
Ja, en ik ben in gesprek met Ricardo de Klerk en we hebben het over koffie. Daar weet jij alles van.
Ja, ik mag het hopen van wel als je in de koffiebranche zit.
Ja, daarom. Maar we merken ook tijdens de muziek dat je daar ook nog heel veel over meer kan vertellen dan wat wij nu tijdens dit interview doen.
Ja, dat is zo.
Waar ik het even over wil hebben, op het visitekaartje wat ik vorig jaar van jou kreeg, daar staan een paar merken op. Tenminste, ik denk dat het merken zijn. Dan hebben we het over Fountain, Diamond, Nescafé, Illy. Wat zijn dit voor namen? Wat is Fountain?
Fountain is eigenlijk een heel groot bedrijf. Dat bestaat al vanaf 1972. En dat is onze hoofdleverancier van koffie. Fountain is begonnen met instant koffie. Wij zijn met instant koffie ook groot geworden.
En dan bedoel je eigenlijk de poederkoffie is het dan, hè?
Ja, oploskoffie.
Oploskoffie.
Ja, het is niet echt poeder. Het zijn wel gevriesdroogte, want dat is ook wel iets wat genoemd moet worden. Gevriesdroogte is het.
Mm-hmm.
En dat is een heel mooi procedé, waardoor je heel snel koffie op kan lossen. In de koffiemachine.
Okay.
Nou, Fountain heeft al daar zeg maar zijn voetstappen gemaakt in 1972. Dus bestaat ook al op dit moment ruim 50 jaar.
Heb ik nog nooit van gehoord. Het is voor mij een nieuw merk dan.
Nou, het is een Belgisch merk.
Mm-hmm.
In Nederland kennen we natuurlijk Kaffebar.
En, zegt mij ook niks, maar okay.
Ja, veel mensen zeggen kaffebar wel wat. Want bij heel veel bedrijven hadden ze namelijk koffie van kaffebar.
Hmm.
En ja, Fountain die had een treksysteem om koffie eruit te krijgen. En kaffebar, daar moest je dan de knop draaien. Dat was eigenlijk het verschil. En voor de rest waren de grote gelijkenissen in de type koffie.
Oké, maar Fountain, komt dat nog steeds dan uit België?
Ja.
Okay.
Ja, Fountain heeft ook eigen productie. Want het merk Symphony, dat staat er ook op. Dat hebben ze altijd zelf geproduceerd ook.
Hmm.
Dus dan is het productie, dat gaat netjes in verpakkingen. En dat wordt nu dus ook gedaan met bulk koffie. Dus het is echt een producent ook van koffie.
Ja, en hebben jullie al vanaf 1993, 94 dat jullie jullie bedrijf begonnen, toen al meteen gebruik gemaakt van Fountain?
Ja.
Okay, nou, van het begin af aan.
Ja, het was namelijk zo, de koffie van Symphony, dat werd geproduceerd door Fountain in de fabriek.
Okay.
We hebben wel van koffiemachines een eigen fabriek gehad in Engeland. Die maakte echt dus de machines om het koffiesysteem van Symphony te kunnen zetten.
Okay. Gaan we straks nog verder over hebben, over de koffiemachines. Want op het kaartje staat ook Diamond. Wat is Diamond?
Diamond, dat is een eigen merk koffie. En dat zijn eigenlijk koffiebonen. En we hebben daar een samenwerking met een hele goede koffiebrander. Een Nederlandse koffiebrander. Het leuke van deze koffiebrander is dat zijn moeder, die is Spaanstalig, ook Spaans. En de directeur van dat koffiebedrijf, de koffiebrander, die gaat ook zelf naar plantages in Spaanstalige landen.
Hmm.
Dus dan hebben we het over Brazilië, Peru, Honduras, Guatemala. Dat zijn natuurlijk koffielanden bij uitstek. Arabica-landen, hè, dus het type koffie. Ja, en dat is heel makkelijk in te kopen dan voor de koffieman. Ja.
Vandaar, okay. Daar gaan we het ook nog verder over hebben, over die Diamond. Want daar heb ik volgens mij dan ook iets verder over gelezen op de website. Maar er staat ook nog op Nescafé. Dat is voor mij wel een bekende naam.
Nescafé, ja. Nescafé is eigenlijk instant koffie ook. Heel oneerbiedig zeiden de mensen altijd oploskoffie.
Mm-hmm.
Alleen de oploskoffie uit de jaren 30 van de vorige eeuw is heel anders dan dat het nu is. Er is natuurlijk ook veel in geïnvesteerd om betere koffie te maken. Het komt ook gewoon van de normale koffieboon. Nou is het zo dat we hebben het over Symphony en Fountain koffie gehad. Maar het is altijd zo geweest dat er twee fabrieken waren die instant koffie, dus gevriesdroogde koffie, konden maken. En die twee fabrieken waren alle twee van Nestlé. En Nestlé die maakt de Nescafé koffie.
Vandaar?
Ja.
Oh, daar komt het dan vandaan.
Ja.
En dan Illy.
Illy
met de I-L-L-Y.
Juist. En Illy. Het logootje van Illy, dat rode logootje met die witte letters, dat is eigenlijk wereldbekend. Dat komt niet alleen in Europa voor, maar ook in Amerika. Dat komt in Groot-Brittannië komt het voor. Ierland komt eigenlijk overal voor. Die koffie die is gemaakt door een Italiaanse familie. Mm. Of een Hongaarse familie die naar Italië verhuisd is. Naar Trieste. En dat is heel mooi. Zeg maar 1933 is dat koffiebedrijf gestart in Trieste. Die Hongaarse familie die wilde eigenlijk koffie maken wat over de hele wereld heen kon. En die is ook zeg maar de boeren gaan ondersteunen. Want wat wilde de Giovanni Illy. Wat wilde die man? Die wilde overal dezelfde melange hebben.
Mm.
Dus eigenlijk smaakt of je in Nederland Illy koffie drinkt of in Amerika, smaakt exact hetzelfde. En hij ondersteunt ook, dus het bedrijf Illy, die ondersteunt ook de koffieboeren. Het is zelfs zo dat ze een speciale universiteit hebben om mensen in de Illy koffie op te kunnen leiden.
Dat is wel mooi. Maar dan is het ook voor de boeren, blijft er meer over. Dus ze verdienen meer aan die koffie?
Ja, de lat ligt heel hoog. Het is zo dat van de 100 boontjes eigenlijk maar 1 door de kwaliteitscontrole heen komt. Nou is het niet zo dat die 99 bonen weggegooid worden, maar ze willen een bepaald predicaat hebben. Ze proberen de boeren te stimuleren door hele goede koffie te doen.
Mm-hmm.
En we zitten nu in de tijd, daar hebben we het over biologische koffie en we hebben Max Havelaar gehad. Maar Illy was, de familie Illy, eigenlijk de tijd ver vooruit. Want die gaven eigenlijk al de tools aan de boeren. De boeren kregen ook een goede prijs ervoor. Dat werd afgesproken. Dus ook een goed bestaan voor de boer.
Mm.
In tegenstelling tot grotere koffiebonenleveranciers die kwamen. Dus concurrentenmerken. Die natuurlijk zo goedkoop mogelijk de koffie wilden kopen. En die boeren die zeiden, ja, we kunnen wel betere koffie maken als we wat meer middelen hebben om ook goede koffie te krijgen. Irrigatie bijvoorbeeld, om bonen van water te voorzien. Maar ook om, zeg maar, insecten uit de planten weg te houden. Nou, en Illy heeft dat allemaal vanaf 1933 allemaal al in de rit gezet.
Oh, mooi, ja. Dan. Op een biologische manier dan?
Op een biologische manier,
ah, ja. Vandaar. Dus dat zou nog veel meer bekendheid mogen krijgen, dat ze dat op een goede manier doen.
Ja, mensen die zeggen altijd, maar die koffie die is zo duur. En, maar dat komt omdat natuurlijk A, worden die boeren goed betaald.
Ja.
B, willen ze natuurlijk die constante kwaliteit van koffiebonen hebben.
Mm-hmm.
Dat kost natuurlijk geld. Ook als we weten hoe ze de controle doen. Want de controle van die boontjes, dat is net als die duiversreclame die we hadden van met dat stempeltje op die pinda's van oké. Die bonen die worden met een via een fotocamera wordt gekeken of er gisting of schimmels op zitten.
Okay.
Dat gaat door een rail heen, een hele hoop van die railtjes naast elkaar. Laat ze die bonen doorheen vallen. En onderaan die rail, dan wordt zeg maar dat boontje wat gedetecteerd is als schimmel of wat gegist is, dat wordt eruit geschoten met lucht.
Hmm.
En dan nemen ze dus drie boontjes. Het boontje erboven, het boontje eronder. Dat ze zeker weten dat het boontje wat niet conform de kwaliteitseisen is, uit het productieproces gaat.
Oh, je weet het precies. Dus heb je het ook allemaal gezien dan, dat het zo werkt?
Nou, ik heb veel gezien, maar dit heb ik op een film gezien.
Oh,
want
dat
is toch een vrij steriele omgeving natuurlijk, waar die koffie geproduceerd wordt.
Je komt er niet zomaar binnen.
Nou, ik heb wel natuurlijk gezien in Milano. Dus in Milaan hebben ze dus een, dat was toen een dochteronderneming, dat is nu 100% Illy, waar zeg maar capsule koffie gemaakt werd.
Mm.
En daar kwam dus kant-en-klare koffie kwam om in capsules verpakt te gaan worden. En die fabriek heb ik van binnen en van buiten heb ik die gezien.
Ja, oké. Okay. Ja. Dus je weet ook precies hoe het er dan uitziet. En daarom kan je er ook zo beeldend over vertellen.
Nou, het is nog beeldender, omdat ik namelijk ook in mijn koffieloopbaan de directeur van Illy nu, dat is de derde generatie, Andrea Illy, zelf ontmoet heb.
Dat is ook bijzonder natuurlijk.
Ja, dat is heel bijzonder.
Ja, oké. Wat mooi dat je dan dat merk ook kunt verkopen dan.
Ja, maar we hebben ook de passie, omdat je weet wat. Kijk, de koffie is goed. En vaak is het, we hebben een periode gehad, de wilde mensen alleen maar goedkoop. Alleen de boeren, die werden eigenlijk gewoon uitgebuit.
Dat is
en het
zo,
is heel belangrijk dat die boeren, want die boeren hebben ook gezinnen.
Mm-hmm.
En die proberen ook een bestaan op te bouwen. De landen waar de koffie vandaan komt zijn al armer. Ja, en dan kun je het beste maar de koffieboer ook belonen in wat ze doen.
Ja.
En dat komt weer ten goede aan de koffiesmaak die wij in Nederland krijgen.
Dat ook, want we willen wel goede koffie hebben.
Ja.
Ja. We gaan weer luisteren naar muziek. En misschien raad je het al. De titel van het nummer heet De Koffiesong. Zoveel koffiesongs zijn er gemaakt. Maar nu door Louis Island.
I lie awake in the morning with a light upon her skin. Coffee cup before the day begins. Don't go, stay a while, we'll slow it all the way back down. Time is still and there's nowhere to be. Birds are talking outside. Getting space for the words we hold inside to come out. So stay a while, we'll slow it all. We'll be back down.
In de avonden is LOZ het beluisteren meer dan waard. Met programma's als Onbekend Ondermind, Van Eigen Bodem, Black and Blues, Hoor Jij Wat Ik Hoor en Hits met Frits maken we jouw avonden tot een muzikaal feestje. Dus al die videodiensten, saaie praatprogramma's op tv, steeds dezelfde koppen op je scherm, in de vuilnisbak ermee en gewoon ouderwets de radio aan. LOZ, ook in de avond, op kabel en 106.4 FM.
Ja, we zijn aan het laatste stukje toegekomen over de koffie en in gesprek met Ricardo de Klerk. Ricardo, ik wil het over twee dingen dan nog met je hebben. Even die Diamond, dat zijn bepaalde espressobonen, waar jullie ook in Nederland zorgen dat het gebrand wordt en zo. Daar wil ik het heel even over hebben. Maar ik wil het ook hebben over de koffiemachines, want dat is een heel belangrijk onderdeel van jouw bedrijf.
Ja, koffiemachines heel belangrijk, want zonder koffiemachines hebben we ook niks aan de koffiebonen.
Nee, daarom. Dus begin even over die espressobonen, die diamond bonen die jullie hebben. Wat is dat? Waar komt dat vandaan?
De bonen die komen zeg maar voor het grote gedeelte uit Zuid-Amerika vandaan. Ik vertelde net al eventjes over de directeur die natuurlijk de Spaanstalige landen bezoekt. Mm-hmm. Nu is het zo dat Zuid-Amerika komen hele goede koffiebonen vandaan. Dat zijn vaak Arabica-bonen. Arabica-bonen die zijn een beetje bloemig. Ze zijn ook heel complex. In tegenstelling tot de Robusta-bonen uit Zuid-Afrika. Want Robusta-bonen ja, die zijn vaak wat bitterder. Dat is een sterke boon, als het ware. Maar zeg maar in die hoge plantages in Peru, daar komt hele goede koffie vandaan. De bonenbrander die bezoekt die plantages ook en die maakt daar ook verbinding met de mensen. We hebben een biologische boer in Colombia zitten bijvoorbeeld. En hij geeft de mensen ondersteuning, de kinderen die naar school moeten. En zo zijn er een aantal projecten die onze bonenbrander doet om zeg maar het gezin van de boer ook verder te laten komen. Ze willen allereerst verder met de koffieplantage, maar ze hebben ook tools nodig om natuurlijk goede koffie te kunnen maken.
En daar wordt ook voor gezorgd dus. Wat mooi dan.
Ja, en dat gaat nog veel verder. Want een van de koffielanden is bijvoorbeeld Tanzania. En die kennen we natuurlijk van de Kilimanjaro. Nou, en daar heeft hij bijvoorbeeld een project gedaan. Dat was een waterproject. Dan komt smeltwater vanaf die Kilimanjaro naar beneden. En onder aan die Kilimanjaro zijn koffieplantages. Die koffieplantages hebben water nodig. Maar met het systeem wat ze daar hebben, het is natuurlijk daar ook dat verdampt, dat water. Mm-hmm. Dus eigenlijk komt het niet verder dan 10 kilometer van die beroemde berg af. Mm. Dan hebben ze daar een systeem hebben ze ontworpen dat water kan zorgen dat het 20 kilometer buiten de berg komt. Hij ondersteunt daar, want de kinderen die zijn eigenlijk een beetje tussen aanhalingstekens gedoemd om op de plantages te werken, krijgen een leerachterstand. Maar wat de bonenbrander ook doet, van iedere kilo bonen die daar vandaan komen, gaat 50 eurocent naar scholen. Dus hij zorgt niet dat die kinderen meteen voor kinderarbeid op zo'n plantage komen te werken, maar dat ze eerst een studie kunnen volgen.
Oh, kijk. Ja.
In Oeganda en ook in de diamondbonen zit Oeganda, koffie uit Oeganda. En in Oeganda heeft hij aan een project gewerkt tegen de malaria-mug. Mm. Want daar hadden we veel malaria. In die landen zeggen ze, ja, hoe kun je nou malaria voorkomen? Ja, zorgen dat je niet gestoken wordt. Mm-hmm. Dus wat heeft die koffiebrander nou voor gezorgd? Die heeft gezorgd dat daar malaria-netten komen, van die mosquito-netten.
Ja. Ja.
Die de mensen beschermt als ze slapen. En dat zijn projecten die heel mooi zijn van bonen die je verkoopt, maar die dus wat bijdraagt aan, zeg maar, ja, aan de wereld.
Aan het welzijn ook van de mensen die het zelf maken ook allemaal. Ja. Die ervoor zorgen. Ja, wat bijzonder dan. Dat is echt wel, ja, dat zijn dingen die je niet weet. Vaak de misstanden krijg je te horen. Maar dit zijn de mooie verhalen die jij vertelt. Wat wel mogelijk is op koffiegebied in dit geval.
En nog meer. Want krijgen we een Europese ontbossingswet. Dat wil zeggen dat we in de gaten houden dat regenwoud, dat tropisch regenwoud, mm-hmm, Zuid-Amerika weer, dat natuurlijk in stand blijft.
Ja.
De voorkeur is ook van de bonenbrander om te kopen bij bedrijven, boerenbedrijven daar, die koffie verbouwen, die Rainforest Alliance zijn. Dus die hebben zich aangesloten tot een samenwerking om te voorkomen dat er geen bomen gekapt worden.
Mm.
En in de toekomst gaan we dat doen met satellietbeelden. Dan kunnen we dus bekijken dat een koffiebonenteler, dat die de bomen niet weghaalt.
Nee, daarom. Kun je controleren dan?
Ja.
Ja, oké. Het is nog veel breder allemaal. Ja. Daar kunnen we het ook nog heel lang en uitgebreid over hebben. Maar ik wil even naar die koffiemachine, want die is nodig. Want daar heb je de koffie voor nodig. Ja. Jullie verkopen ook koffiemachines in soorten en maten. Klopt dat?
Ja, ja, er zijn verschillende koffiemachines. Wij doen nog steeds veel in, want dat heeft met de snelheid te maken, in instant koffiemachines, dus die de gevriesdroogde koffie hebben. Wij doen ook veel in capsuleapparatuur. Dat zijn, en dan vooral van het merk Illy hebben we dat. Want Illy heeft in die koffiecapsule een filtertje zitten.
Mm.
Daar hebben we het al even over gehad, over de cholesterol. Ja. Dus ja, die haalt dat er dan uit. Maar we hebben natuurlijk ook bonenapparatuur. Want dat is wat de trend is. We zijn van gevriesdroogd naar Senseo gegaan, naar capsuleapparatuur. En nu zijn we bij de bonen, bij de boontjes beland.
Eigenlijk wat we vroeger deden, dat je de koffiebonen eerst moest malen voordat je dan gemalen bonen had. En daar zette je koffie mee. Dat is een beetje wat nu ook weer de trend is.
Ja, dat klopt, want dat ruik je. Gevriesdroogde koffie ruik je niet goed. Koffie is heel aromatisch. En zelfs zo aromatisch dat er zeg maar meer dan 500 soorten aroma's van bestaan. Dat zijn er meer dan dat er wijnsoorten aroma's zijn.
En is het zo, even een vraagje tussendoor dan, mensen die helemaal geen koffie drinken, kunnen die de geur van koffie wel waarderen? Weet je
wel?
Ja,
ik denk het wel. Want koffie ruikt niet vreemd. Het is, koffie dat heeft een bepaalde geur. Toen ik nog geen koffie dronk, we hebben net gehad 12 jaar was ik ongeveer. Maar voor die tijd hadden we natuurlijk een bonenmaletje thuis. Om natuurlijk in die filter te kunnen gooien. En dat was een, zeg maar een potje, dat was eigenlijk, daar zat de motor in.
Ja.
En dan kon je er wat boontjes bovenin doen. En
die heb ik nog steeds nu, hè? Die heb ik nog steeds.
Kijk. En dan kon je op de dekseltje drukken en dan werden die boontjes gemalen. En als je dan de dekseltje eraf haalt, dan ruik je dus bonengeur. Nou, en dat ruikt vaak nog lekkerder als parfum.
Ja,
dan kun je hele dure parfums doen, maar het heeft die koffiebonengeur heeft iets.
Dus er zullen meer mensen zijn die geen koffie drinken en dat wel een lekkere geur vinden.
Ja,
ja, oké. Maar oké, die koffiemachines, daar hadden we het over. Heleboel soorten hebben jullie. En dat verkopen jullie dan aan de horeca, noemde je al, maar ook aan bedrijven.
Ja.
Met name in de kantines, in, waar mensen andere klanten ontmoeten die ook lekker koffie nodig hebben.
Ja.
Klopt
ja, dat is zo. En dan allemaal weer met wat wij prefereren, de machines met een druk op de knop. De pistoolmachines, want horecaterrein verliezen we op dit moment. En dat komt omdat daar veel met pistons gewerkt wordt. Dat zijn eigenlijk de barista's van tegenwoordig die dat doen. Kost ook veel meer tijd. In bedrijven hebben we daar geen tijd voor. Want er is zeg maar 10 minuten pauze. En wil iedereen een kopje koffie hebben. Dus dan druk je op de knop. En dan komt er een kopje koffie uit of cappuccino.
Dus nu gaan jullie veel meer naar de grotere bedrijven toe, waarbij ze dat soort machines kunnen gebruiken.
Ja, dat is zo. En wat ook veel gebeurt is natuurlijk de consumentenmarkt. Daar hebben we niet specifiek apparatuur voor, want dat is kleinere apparatuur. Maar er zijn hele goede merken in. Krups, De'Longhi, Jura heeft ook voor de consument. Dus er zijn verschillende merken en die kunnen hele goede bonenkoffie zetten.
En die hebben jullie ook in de showroom bij jullie?
Nee, die apparatuur heb ik niet in de showroom staan. Omdat, wij hebben niet echt consumentenapparatuur in het assortiment zitten. Maar wat wel belangrijk is, er is een hele hoop apparatuur. Maar wat belangrijk is, is toch de boon die erin gaat. Dus wil je goede koffie zetten, dan moet eigenlijk de apparatuur aan 3 dingen voldoen. Dat is consistentie. Dat wil zeggen dat kop na kop ze hetzelfde kunnen geven. Dat de maling hetzelfde is, hoeveel die geeft, hoeveel water die geeft. Dan krijg je ook iedere keer dezelfde smaak. Maar wat belangrijk is, is ook het onderhoud. En dat wordt vaak vergeten, onderhoud bij een koffiemachine. Want dagelijks moet je toch even spoelen. Een reinigingssysteem even schoonmaken. Want als je dat niet doet, dan blijven er dus resten achter. En dat beïnvloedt de smaak van de koffie negatief. Dus wil je thuis ook goede koffie, zorg dat die koffiebonenmachine, of het nou een hele uitgebreide of een hele simpel is, dat daar de koffieresten uit zijn. En als laatste dat het ook ontvet wordt. Want dit vet in die boontjes, dat gaat in die piston zitten. Blijft er oud vet in zitten, dan, ja, dan gaat de koffiesmaak... het smaakt niet meer. Ja,
nee, okay. Dus het is heel belangrijk, het schoonmaken ook.
Ja.
En ik heb ook begrepen dat jullie dan ook de techniek doen. Op het moment dat er iets met de machine is, dan... Kun jij de technische kant kun je oplossen?
Ja, inderdaad. Heel belangrijk. En dat was het derde punt wat belangrijk is als je naar een koffiemachine kijkt. Is ook de service. Ja. Want ik zeg altijd, koop bij de man die het ook repareren kan. Ja. Doe je dat niet, want er kan maar een kleinigheidje aan het apparaat zijn. Waardoor een klant zegt, ik vind de koffie niet meer zo lekker. Mm-hmm. Dat kan bijvoorbeeld zijn de maalschijven, hè, die worden wat botter. Dat wil zeggen dat de koffie die gaat er grover worden, grover gemalen. Water gaat er sneller door en eigenlijk wordt de koffie slap.
Ja.
Dan kun je de maalschijven wat bijstellen, dat de maalgraad weer wat fijner wordt. En met de kleine handeling die je doet, denken de mensen al... Hey, ik heb een nieuw koffieapparaat, want de koffie is stukken beter.
En daarin kan jij dan ook helpen. Die service die verlenen jullie ook?
Eigenlijk het belangrijkste voor het koffiebedrijf.
Heel goed. We moeten gaan afsluiten. En je hebt nog heel veel meer te vertellen. De locatie is nu op Horstenpark, hè, waar jullie zitten. Jullie zitten niet meer hier vlak bij de studio. Jullie zitten op Horstenpark in een mooi gebouw.
Ja.
En daar komen de klanten dan. Die kunnen dat allemaal bezichtigen. Die kunnen allemaal kijken wat voor machines er zijn. Die kunnen daar de koffie proeven, denk ik. Hè?
Ja, de koffie proeven. Ik kan er een verhaaltje over vertellen, ja, zoals jullie nu gehoord ook hebben. Ja.
Nou, dus dat laten mensen dan zelf op zoek gaan naar jou als ze... Nou ja, lekkere koffie willen drinken. Dankjewel Ricardo de Clercq dat jij wilde komen vertellen over de koffie.
Ja, en jij ook bedankt dat ik mocht komen. Want na die ontmoeting die we in december hadden... enorm verrast en enorm leuk om dit te doen.
Helemaal goed. We gaan luisteren naar Gold McDamon. Het is gewoon instrumentaal, maar de titel heet Coffee Cold.
Kijk.
Dankjewel.
Het goud is dat, ja, hè? Koffie is goud. Ja.
Dankjewel voor het luisteren naar Hoor jij wat ik hoor?
Lokale Omroep Zeewolde. Altijd het laatste nieuws op internet, kabel en 106.4 FM. Nu het nieuws op LOZ.
Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval.